In 1 Samuel 10 waren wij de vorige keer, namelijk bij de zalving uiteindelijk, na een lange inleiding. De zalving van Saul tot koning. En in hoge mate werden wij in dat hoofdstuk bepaald bij de vergankelijkheid, het voorbijgaan, namelijk van Saul en daarmee van de heerschappij van de wet, waarvan de man nou eenmaal de personificatie, de belichaming is, de uitdrukking is. En via al die attributen die genoemd worden, via allerlei details in die geschiedenis, wordt daarnaar verwezen. Wellicht bedekt, maar hoe bedekt dat is, weet ik ook niet. Het lijkt mij tamelijk duidelijk. Want hoe dat ook zij, wij kennen de geschiedenis en wij weten dat het met Saul wel aardig begint, maar dat het verkeerd afloopt. Tijdens zijn koningschap al vrij snel wordt alsnog iemand anders gezalfd tot koning, die een onvergankelijk koninkrijk zou hebben, althans zijn zaad. En we hebben het dan over David uiteraard. We waren geloof ik nog niet helemaal door 1 Samuel 10 heen, als ik me goed herinner. We waren zo ongeveer bij het lot dat geworpen werd, achteraf. Want hoe dan ook, van Gods wegen was Saul allang aangewezen en gezalfd. Maar in het eind van hoofdstuk 10 wordt hij aan het volk voorgesteld en wordt het lot geworpen via de stammen van Israël en de families van Israël. En zo komen wij dan alsnog terecht bij het geslacht van Kis in vers 21. En in het bijzonder bij Saul uiteraard. Wij wisten die afloop al, wij wisten waar het naartoe moest. Die dingen liggen er helemaal vast. En ook waar het een en ander de uitbeelding van is, dat ligt vast. Dat maakt nou eenmaal onderdeel uit van het plan Gods. Wij noemen het ook wel eens het heilsplan van God. Dat wil zeggen, ik heb het maar niet over een detail, ik heb het over het hele plan van God. In elk geval vanaf de 7 dagen van Genesis 1 tot aan de jongste dag aan toe. God werkt een plan uit en de komst van de wet, de heerschappij van de wet, maar ook het einde van de wet maakt daar uiteraard deel van uit, zodat ook inderdaad bij de wetgeving al vaststond dat die heerschappij van de wet beëindigd zou worden. Pas het Nieuwe Testament wordt het toegelicht en wordt gezegd, nou ja, de wet blokkeerde eigenlijk de beloften die God al eerder gedaan had. En aangezien dat zo was, moest dus die wet beëindigd worden op een of andere wijze. Het was van tijdelijke aard en de wet als zodanig brengt ook niks goeds voort. Daarover hebben we het straks, denk ik, naar aanleiding van hoofdstuk 10. Maar zo is dat nou eenmaal. En het dient een ander doel, namelijk niet zozeer een positief doel als wel een negatief doel. De demonstratie namelijk van de zondige natuur van de mens. En waar de mens een zondige natuur heeft, van nature een zondaar is, kortom, die deugd, heeft wet. En daarmee alle religie per definitie geen enkele zin. Het werkt niet. Ik hoorde onderweg hier naartoe. Op de radio nog iemand praten vanuit het hindoeïsme. Over, al die verschillende goden die men dan kende daarin, ja, dat was hij wel een beetje vergeten. Maar hij probeerde wel, zei hij, vanuit zijn geloof, hij bedoelde zijn religie, hindoeïsme, vanuit zijn geloof probeerde hij toch goed te leven en dat soort dingen meer. Toen denk ik, ja, dan ben je in het christendom in het algemeen ook welkom of waar dan ook maar. Daar gaat het toch altijd over dat men probeert goed te leven. Maar dat is nog net het probleem. Dat kan je wel proberen, maar dat gaat je niet lukken. He? Of je moet je normen verlagen. Maar ja, dat doet de mensheid inmiddels een jaartje of 6000... zodat we inmiddels geen normen meer over hebben. Volgens de heer J.P. zal ik maar zeggen dan, hè. Met alle respect voor de man, maar ja, als ik dat niet had, zou ik hem helemaal niet noemen zelfs. Hè? We zijn ze inmiddels kwijt. De normen zijn zo laag geworden, dat wat hebben we er nog van over? Helemaal niks. En dan maar je best doen om goed te leven. Volgens welke normen dan? Schiet niet op. Het werkt namelijk niet. En de zin, ik moet het anders zeggen, de bedoeling van de wet, die, je zou zeggen, Godzijdank niet aan alle volkeren werd gegeven, maar slechts aan één. En ook niet meteen bij Adam, maar pas later, enzovoort. Dus maar voor korte tijd verhoudingsgewijs. De wet demonstreert de zondige natuur van de mens en daarmee het falen van elke religie. Moeilijker is het niet. Ja, je kan er wel moeilijk over doen. Dan kan je er langer over studeren en er langer les in geven enzovoorts. Je moet het een beetje op academisch niveau brengen, maar dit zijn dingen die kun je op het niveau van het meer uitgebreid lager onderwijs, zal ik maar zeggen, kun je dat zo ventileren. Ik bedoel, dat kan iedereen begrijpen. Als het niet deugt, deugt het niet. Kan je proberen wat je wil. Als het ding kapot is, zal ik maar zeggen, kun je proberen wat je wil, maar het gaat niet werken. Zo simpel is dat. Zie, er moet wat anders gebeuren. Dat is wat de Bijbel zegt. Die zegt, nee, die oude mens kan niet verbeterd worden. Dat is ook niet de bedoeling. Geloof je dat niet? Oké, probeer het dan maar een poosje. Zo'n 1500 jaar. Of zo. Maar het gaat niet werken. Wat er gebeuren moet, is dat de mens moet wedergeboren worden. Hij moet nieuw leven ontvangen. Leven van andere aard. En dat is niet onderworpen aan de wet. Heeft trouwens geen zin. Als dat nieuwe leven in zichzelf volmaakt is, dan heeft het opleggen van een wet daarop geen enkele zin. Het kan alleen maar tot gevolg hebben dat dat nieuwe leven gefrustreerd gaat worden. Weet je, gefrustreerd. Beperkt gaat worden. Dat is niet de bedoeling ervan. Vandaar dat wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, dus inderdaad ook niet leven onder wet of de wet of wat er voor door moet gaan. Nee, het gaat over de vrijheid, de heerlijkheid, de Zonen Gods. En over staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Enzovoorts. Zie? Nou goed. Dat lijkt me wel weer een aardige inleiding. Men zoekt Saul. Want hij wordt aangewezen, hij wordt geraakt. Dat wil zeggen, vers 21. Hij wordt aangewezen. En toen zochten zij hem, maar hij werd niet gevonden. Ze waren hem kwijt. Toen vraagden zij verder den Heere of die man nog derwaarts komen zou, of hij daar nog heen zou komen. En de Heer zei, zie, hij heeft zich tussen de vaten verstoken. Hij had zich verstopt in het magazijn, of wat het maar was, hè. Tussen het gereedschap, tussen de stoelen en banken, of wat ze maar bij zich hadden aan vaten. Want vaten is de algemene aanduiding voor gereedschappen. Nou goed, hij zat tussen het gereedschap. Zij nu liepen en namen hem vandaar en hij stelde zich in het midden des volks en hij was hoger dan al het volk van zijn schouder en opwaarts. Dat wisten we al enzovoorts. En toen zei Samuel tot het ganse volk, ziet gij die de Heere verkoren heeft, want gelijk hij is er niemand onder het ganse volk. Toen juichte het ganse volk en ze zeiden, leve de koning. En woorden van die strekking, dat is er altijd ingebleven. En bij ons heet het dan bij gelegenheid leven de koningin. Maar dat schijnt te moeten roepen als de koning wordt aangewezen of binnenkomt. Hier is de koning, leven de koning. Leven de koningin, eventueel. Nou goed. Hij was er niet. Ze konden ook zonder. We krijgen trouwens in het volgende hoofdstuk, eigenlijk in hoofdstuk 12 bedoelde ik te zeggen, met andere woorden hier direct achteraan min of meer, krijgen we nog een uitgebreide uiteenzetting. Dat Samuel zegt, ja die koning heb je nou wel, maar dat is waar je zelf om gevraagd hebt. Hou je daar nou aan? Hou je dan aan die beginselen? Maar eigenlijk, het had helemaal zo niet gemoeten. Het was ook helemaal niet nodig geweest. Maar jullie wilden het. Oké, hier is die dan. Zie. Met andere woorden, ook voor de wet geldt dat. Het is niet maar een kwestie van God gaf die wet. Het was wel degelijk een kwestie van men wilde hem. En toen gaf God hem. Oh ja, denk je dat het zo gaat werken? Nou ja, oké. Okay. Probeer het dan maar een poos. Het is zonde van de tijd. Maar dat heb je soms, hè. vind altijd een grote waarschuwing dat je voorzichtig bent met wat je aan de Heer vraagt. Want kon wel eens wezen dat hij zegt, oh ja, denk je dat dat gaat werken? Wil je dat zo graag? Nou, oké. Dan komt er wel gebedsverhoring, maar je bent nog niet gelukkig. Nee, dat meen ik serieus. Moet je voorzichtig mee wezen. Nou goed. Er staat ook in de Bijbel trouwens gewoon zwart op wit, hoor, dat je daar voorzichtig mee moet wezen. Ja. Maar goed. Maar het wordt hier ook geïllustreerd, hè. Kijk, die wet, hè. Saul, hij heeft zich tussen... Hij was er niet, hij was zoek. Hij heeft zich tussen de vaten verstoken. Want zo gaat dat met wet in de praktijk. Wist u dat? Als het erover gaat, dan is die wet er niet. Dan wordt die toch niet toegepast. Omdat het niet uitkomt. Omdat men het ongepast vindt. En dan zoekt men alternatieven. Dan is de wet zoek en de wet verdwijnt in de zorgvuldigheden van het leven, om zo te zeggen. De bezigheden in het gebruik van alle dag. Want dat is waar die vaten, die verder niet benoemd worden, feitelijk de uitdrukking van zijn. Hè? De drukte van elke dag. Als puntje bij paaltje komt, of hoe heet zoiets. Hè? Als er helemaal over gaat, trekt men er zich toch niks van aan. En dat is een van de problemen natuurlijk, hè. U weet toch hoe dat zit met wet? Zodra er een wet uitkomt, een nieuwe wet uitkomt, dan zijn er legio mensen die meteen gaan zoeken hoe ze er onderuit kunnen komen. Dus zelfs vakwerk, juristen doen dat. Er komt een wet uit, dus juristen zoeken uit, of jouw advocaat zoekt voor je uit hoe je er onderuit kunt komen. Hè? En als het helemaal niet lukt, dan spannen ze een proefproces aan om te kijken of ze de grenzen van de wet kunnen verleggen. Kijken wat de rechter ermee doet. Ongeacht wat de politici bedoeld hebben, kijken wat de rechter ermee doet. Of het opgerekt kan worden. En in de praktijk blijkt dat als een wet enige jaren meegaat, dan is die versleten. Want dan is er zoveel jurisprudentie, heet dat, zoveel gerechtelijke uitspraken, die de wet zover hebben opgerekt dat die in de praktijk niet meer hanteerbaar is. Want er is altijd wel ergens een gerechtelijke uitspraak geweest die een uitzondering gemaakt heeft die op jou van toepassing gebracht kan worden. Als je tenminste een goede advocaat hebt. Dus dan wordt dat weer afgeschaft, komt er weer een andere wet enzovoorts. En daarom hebben wij mensen die in ditzelfde geduriglijk bezig zijn. Om nieuwe wetten te maken, want de oude zijn weer versleten. Er wordt altijd aan getrokken. Nou ja, en dan hebben we nog de afdeling pedagogiek. Kinderen, je zegt ze wat ze mogen en niet mogen. En ze gaan vanzelf opzoeken of dat wel zo is. En wat er gebeurt als ze die wet overtreden. Ze zijn altijd aan de rand bezig, aan de grenzen van die regels om eraan te trekken. En anders te vragen om een uitzondering voor een keertje. En dat moet dan de volgende keer ook weer een keertje. En daarna is die wet wel weer versleten enzovoort. Dat is wat kinderen doen. Dat is hun bezigheid. Daar zijn ze voor, denk ik wel eens. Dat is een bezigheid. De grenzen opzoeken, wat wel en wat niet kan in het leven. Zo werken die dingen. En sommigen worden nooit volwassen en doen dat hun leven lang. De grenzen opzoeken van wat nog kan en wat niet kan. Hoe hard kon je door de bocht voor het casino in Monaco? Die hairpin daar, heb je dat? Zondag weer. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Begrijp je ongeveer waar we het over hebben? Wat kan nog wel? En soms dan gaat dat dan fout. En dan weet je, dat gaat dus niet. Als je het overleeft tenminste. Hangt er vanaf waar het precies over ging. Maar dat is wat de mens doet. Dat maakt het leven ook interessant. Je moet er toch wat van maken. Toch? Nou, dat is wat gebeurt. Daarom werkt wet niet. Zie? Nou ja. En waar het wel werkt, wordt de mens diep ongelukkig. Als hij geen kans ziet om die wetten te breken, als hij geen kans ziet om uit dat keurslijf te springen, dan wordt hij een slaaf. en heeft hij geen levensverwachting meer, dan voelt hij zich beperkt en zo sukkelt hij door het leven onder het motto: het is altijd zo gegaan, mijn ouders leefden zo en ik ook. En ja, je bent hier niet in de wereld voor de lol. En er zijn heel wat mensen, ook in Nederland, die dat gewoon zeggen, hoor. Eerlijk waar. Je bent hier toch niet voor de lol? Je moet eraan houden. Dat komt omdat ze of er niet onderuit kunnen komen, of de moed niet hebben om er onderuit te kruipen. Dat is het ongeveer. Maar ongelukkig word je ervan. Wet is een gevangenis, zegt de Bijbel. Dat is een beperking. Is een juk. Leg je lasten op die je niet dragen kunt. En als je ze wel dragen kon, dan is het nog zinloos, want het dient tot niks. Het brengt je nergens. Sorry. Hebben we dan geen normen en waarden? Jawel, dat wel. Maar ik heb het nou even over wet, hè. Normen en waarden zijn andere dingen. Het zijn geen verplichtingen, maar het zijn dingen die men hoog houdt. Die men waardevol acht. Enzovoort. Niet omdat het verplicht is, maar uit persoonlijke overtuiging. Dat is een heel ander ding. Zie? Dat is het verschil tussen wet en genade. Dat is ook het verschil tussen werken der wet en werken des geloofs. Het is het verschil tussen dingen die wij verplicht moeten doen en dingen die wij vrijwillig doen omdat we het graag willen. Nou ja. Maar Saul. Ja, als je wet nodig hebt, wordt die toch niet gebruikt. Zo simpel is dat. Als er vragen zijn over de wet, ze overkomen mij nog wel eens. Als er vragen zijn over de wet, mag dit of mag dat, dan is het altijd de bedoeling dat men er onderuit komt. Hè. Dan heeft men het vermoeden dat iets niet mag, maar men wil dat wel. En de vraag is of het op te rekken is of wat dan ook. Hè. Men wil er onderuit. Zo werkt dat. En dan moet men hem zoeken. Maar de wet verslijt. Ik zou u daar tamelijk hilarische voorbeelden van kunnen geven, maar laat ik dat er maar niet doen vanavond. Hè. Hij heeft zich tussen de vaten verstoken. Je merkt, het stelt toch niks voor. Het ziet er interessant uit, maar het stelt niks voor. Nou goed. Hij was hoger dan al het volk, van zijn schouder en opwaarts. Ik wil de nieuwtestamentische termen nog wel een keer gebruiken. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar onprofijtelijk, je hebt er niks aan in de praktijk. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Zie? Nou goed, en dat blijkt in heel deze geschiedenis. Ziet gij die de Heere verkoren heeft, want gelijk hij is er niemand onder het ganse volk. Toen juichte het ganse volk en ze zeiden: de koning leven. Nou ja, dat is ook een misverstand. Die koning kan beter sterven. Als u de dubbelzinnigheid daarvan begrijpt. Want de wet wordt inderdaad door de dood beëindigd, dat weet u toch, hè? Dat is maar goed ook. Nee, langs tweeërlei weg. De wet werd beëindigd door de dood van de Heer Jezus, maar vervolgens zegt de Bijbel ook dat iemand die gestorven is, die is vrij van de wet. Door de dood kom je eronder uit. Hetgeen ook tamelijk komisch is, omdat de wet nou eenmaal de zondaar ter dood veroordeelt, maar zodra die veroordeeld is, is de gestorvene vrij van de wet. Hij is trouwens ook dood dan, maar goed. Huh? Nou ja, het is een stap op weg naar verlossing. Als daarna tenminste opstanding volgt. En die opstanding volgt door geloof in de Heer Jezus Christus. Wij noemen dat wedergeboorte. En zo noemt, ja, voor de duidelijkheid, de Bijbel noemt dat uiteraard ook zo. Hè? Dus de koning leven is nog weer zo'n misverstand hier. Tot David, zijn opvolger, wordt gezegd dat zijn zaad na hem zou opstaan, 2 Samuel 7. En die zou eeuwig leven hebben. Een onwankelbaar koninkrijk enzovoort. Onwankelbare troon. Nou goed, vers 25. Samuel sprak tot het volk het recht des koninkrijks. De regels die nou eenmaal in het koninkrijk gelden. We hebben daar al bij stilgestaan, want dat zal ongeveer geweest zijn Deuteronomium 17 vanaf vers 14. Die hebben we een keer gelezen, een beetje snel hier doorgelezen, om te laten zien dat de wet dat koningschap dus op voorhand al kende. En ook bespreekt hoe dat werkt dan, hè? Maar bovendien staat er: Samuel schreef het in een boek en legde het voor het aangezicht des Heren. Toen liet Samuel het ganse volk gaan, elk naar zijn huis. En Saul ging ook naar zijn huis te Gibea. En van het Heer ging met hem welker hart God geroerd had. Dat wil zeggen, een deel ging met Saul mee, maar een groot deel ook niet. En de kinderen Belials, die waren er ook, hè? Kinderen Belials. Belial staat voor het onnuttige, het ledige. Het is een naam voor Satan eigenlijk, maar dat is ook de onnuttige. Doch de kinderen Belials zeiden: wat zou ons deze verlossen? Want via Saul zou men immers verlost worden van de Filistijnen, was tevoren gezegd. Wat zou ons deze verlossen? En zij verachten hem en brachten hem geen geschenk, doch hij was als doof. Dat heb je zo met de wet. Hè? De wet is doof, hè? Maar de wet is geen aanneming des persoons. De wet verandert niet, je kunt er niks mee, kun je niet beïnvloeden. De wet is wet en dat is het dan. En zo gedraagt Saul zich ook. Of dat een goede eigenschap is voor een koning, lijkt mij niet. Hij zou toch enig gevoel moeten hebben. En enig medeleven hebben met het volk als zodanig. Maar Saul is glashard. En dat is wat de wet ook is. Hè? Glashard. Ongevoelig. Maar het zaakje ging weer naar huis. Iedereen ging weer naar huis. Ik vind het een komisch verhaal, eerlijk gezegd. Hè? Heel omstandig wordt het koningschap naar voren gebracht. En als dat eenmaal alles geregeld is, is het feest afgelopen. Iedereen gaat weer naar huis. De koning ook. En hij gaat weer gewoon terug naar zijn boerderij. Toch? Nou ja, naar zijn landgoed dan, vooruit. Want zo komen we hem later tegen. En dat brengt ons in hoofdstuk 11, waar wij het eerste optreden vinden van Saul als koning. En dat blijft hij daarna. Dat wil zeggen, daarmee verwerft hij zich ook het respect van het volk, zal ik maar zeggen. Want hij brengt ze dan toch overwinning in de strijd. Want de koning per traditie behoort immers de legers aan te voeren in de strijd. Zo was het altijd, hè. En dan staat er in hoofdstuk 11 vers 1. Toen toch Nahas de Ammoniet op en belegerde Jabes in Gilead. En al de mannen van Jabes zeiden tot Nahas: maak een verbond met ons, zo zullen wij u dienen. Doch Nahas de Ammoniet zeide tot hen: mits deze zal ik een verbond met u lieden maken, dat ik u allen het rechteroog uitsteken en dat ik deze schande op gans Israël legge. Toen zeiden tot hem de oudsten van Jabes: laat 7 dagen van ons af, dat wij boden zenden in al de landpalen van Israël. Is het dan niemand die ons verlost, zo zullen wij tot u uitgaan. En ik begin weer voorin. Wat wij hier niet lezen, maar wel in de Septuaginta en in de Vulgata en bij Flavius Josephus, is dat dit een maand later is. Staat aan het begin van het vers. In onze Bijbels niet, het is dus ook hoogst twijfelachtig, maar misschien was het een maand later. Het brengt je nergens, want je weet toch niet wanneer het dan is. Je weet ongeveer wanneer het is, want het is in de tarweoogsttijd. Nee, staat verder op het hoofdstuk. Maar voor de rest maakt dat niet uit. Maar ik meld het maar even. Hè? Maar het is dus een poosje later. U weet, er zijn andere bronnen dan alleen de Bijbel voor die geschiedenissen. Alleen de Bijbel beschouwen wij als het geïnspireerde woord van God. En die andere bronnen niet. En een van die bronnen is Flavius Josephus. Een andere bron is de Targum, maar die is van betrekkelijk late datum. En andere bronnen zijn dan dingen als die ik net noemde. Septuaginta, een oude vertaling naar het Grieks van het Hebreeuwse Oude Testament. Ik las laatst ergens dat het een heel goede vertaling was. Ik moet u zeggen, het is een heel slechte vertaling. Maar we hebben hem soms nodig. Maar Nou ja, goed, zijn vertalingen en er is in gerommeld. Daar gaat het om, hè. Maar misschien was het een maand later. Misschien hebben dus geschiedschrijvers gelijk. Maar voor ons doet het er dan dus kennelijk niet toe. Toen maar weer. Nahas. Nahas eet Nahash. Dat is altijd het probleem met die oude talen. Nahash, dat is bij ons een CH. Maar hij lijkt op een H. Bij ons ook trouwens. Eigenlijk. Het is een wat harde H. En zo wordt hij ook geschreven. Als een harde H. Maar als je niet goed kijkt of slordig schrijft, dan kun je niet meer zien of het een CH was of een alleen maar een H. En daar zitten wij dan mee. En dus staat er Nahas, berust op een leesfout, het is Nahash. En dan mag je nog blij zijn dat er geen Grieks tussen zit, want de Grieken schrijven de letter H niet. Dus dan zou zo'n letter er helemaal uitvallen. Vandaar dat de Rooms-Katholieken iemand kennen als Noé. Het is Noach. Maar de geet aan het eind wordt een he, een ha. Zo schrijven de Engelsen het. Maar de Grieken schrijven die ha aan het eind weer niet. Dus die valt dan weg in de Septuaginta. Dan hou je Noah of Noé, hou je dan over. Zo werkt dat. En dan denk je, dat is een heel andere naam. Ja, nee, het is dezelfde naam, maar door die verschillende talen en door transliteraties veranderen ze soms. Hè. Abel uit Genesis, wat was het, 2, heet ook Habel. En Eva heet Heva. Nee, heet zelfs Geva, geloof ik. Even kijken of ik die Geva, ik me goed herinner. Niet Eva. En die dingen gebeuren. Als je er één keer weet, trek je er niks meer van aan. En als je Nahas leest, weet je al gauw, dat is Nagas. En dat is van belang, want Nagas is een slang. Nagas. Een slang. Dat zal ook wel, want we hebben hier van doen met Nahas de Ammoniet. Impliciet de koning der Ammonieten. Of althans van een deel van de Ammonieten. Het schijnt trouwens, het lijkt mij dat die naam Nahash niet maar een naam is, maar een koninklijke titel van de koningen der Ammonieten. Wij vinden later in de dagen van David opnieuw een Nahash als Ammoniet. En het is waarschijnlijk niet deze, dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Dus vooruit maar weer. Hè. Dan is het een titel, maar die man heet dan slang. Waarom ook niet? Een van de kronen van de farao's van Egypte. U weet, die droegen 2 kronen. Er waren er 2. 1 voor het noordelijke rijk en 1 voor het zuidelijke rijk. Op een van die kronen is ook 1 slang afgebeeld. Dat wil zeggen, de koning wordt geassocieerd met een slang. En het is weer zo, omdat de slang geacht wordt de uitdrukking te zijn van de heerschappij. Koningschap, de heerschappij over de stof, over de materie, de stoffelijke wereld. Daarom kruipt hij ook in het stof, zonder pootjes. Hij hoort bij de stof, is het idee. Dus de koning over de stoffelijke wereld. Vandaar dat uiteindelijk de slang ook fungeert in de Bijbel als uitbeelding van Christus. De verhoogde slang in de woestijn bij Mozes. En dus ook in Johannes 3. Want daar kom je die verhoogde slang weer tegen. Maar ook in de vorm van de seraf. De vliegende slang. Die volgens in ieder geval die volgens de Bijbel afstamt van David. Maar het is de Messias dan, hè. Maar goed. Maar dit slaat uiteraard op de oude slang. Dat wil zeggen, uiteindelijk, hoe je dat ook keert of wendt, de koning is altijd de duivel. In hoogste instantie. Of het nou de koning van Tyrus is, of de koning van Babel, uit Ezechiël 28 of Jesaja 14, het is de duivel. En als het wat lang duurt, naar de toekomst toe nog steeds, dan is het de antichrist, maar dat is dezelfde. Zie je? En wat betreft de goden die de wereld kent, of het nou Baal is, maar nou denk ik, we hebben het daar al eens over gehad, of het nou Baal is, of Dagon, of Bel, wat als je mij vraagt gewoon dezelfde is als Baal, Of Allah, of wie het maar is. Het is gewoon diezelfde figuur. De slang, de duivel namelijk, de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En hoeveel goden, mannelijke goden, drie geloof ik, die hindoes ook alweer hadden, het is altijd dezelfde. Hebben we die? Degene die in de praktijk de wereld regeert, daar kom je terecht. Tenzij je uit de Bijbel laat voorlichten over hoe dat zit. En dan begrijp je dat dat zo is, hè? Maar goed, maar hier, via deze Nachash, aan het hoofd van de Ammonieten, zijn we wel degelijk terecht bij de duivel. En bovendien Ammonieten. Nou, ik hou het maar even kort, omdat het ook hier verder niet zoveel ertoe doet. Maar het hangt samen met de oude mens. Op een of andere wijze vinden wij in Genesis uitgebeeld generaties lang dat eigenaardige verschijnsel dat de eerste binnen een generatie gepasseerd wordt door een tweede. De eerste wordt genegeerd, wordt apart gezet, zal ik maar zeggen, en de tweede, dat is hem dan, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is het verhaal van het was niet Nahor, maar het was Abraham. Nou goed, het was niet Ismaël, maar het werd Isaac. Het was niet Esau, maar het was Jacob. Het was niet Manasse. Daar komen wij trouwens terecht in dit vers bij Manasse, maar vooruit. Het was niet Manasse, maar Ephraim enzovoorts. Het is niet Israël, maar de gemeente. Het is niet de eerste Adam, maar het is de laatste Adam. Het is niet de oude schepping, maar de nieuwe schepping. Het is niet de oude mens, maar het is de nieuwe mens. Het is niet het natuurlijke lichaam. 1 Korinthe 15. Maar het geestelijke lichaam. Heb je dat bij kunnen schrijven? Heb je dat bij kunnen schrijven? Nee, dat ging veel te snel. Hè? Doe ik expres, dan verkoop ik weer een bandje volgende keer. Ja. Nou goed. Kan het niet helpen. Maar dat u dat even weet. En het was niet Lot, maar het was Abraham. Heb je dat ook nog? Abraham en Lot kwamen in het beloofde land aan. Lot was Abrahams neef, staat er. Dat klopt ook inderdaad. En toen ze het land zouden verdelen, omdat het land voor hun beiden, nee, dat kon zo niet. Ze moesten uit elkaar gaan, want anders kregen ze problemen. Toen zei Abraham tegen Lot, kies jij maar eerst. En dat is wat hij deed. En hij koos voor Sodom. Weet u nog? Want Lot was de oudere tak van de familie. Hij was wel officieel een generatie jonger dan Abraham. Maar hij was van een zoon van de oudere broer van Abraham. En daarom de oudere tak van de familie. Eigenlijk naar menselijke maatstaven. Het hoofd van die twee. Hij had het voor te zeggen. En Abraham erkende dat ook blijkbaar. En daarna wijs ik erop dat het ook zelfs niet ondenkbaar is, maar dat weten wij niet zeker, dat Lot ook ouder was dan Abraham. Dat zal nog maar zo gekund hebben. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar ik geef het maar als optie. En u weet hoe het ging met Lot. Verkeerd. Hij koos ook verkeerd. Maar ja, hij was een eerste. De oudere. Als beeld van de oude mens, de oude schepping en wat het maar wezen mag. En die oude schepping, onder heerschappij van de slang, Nachash, staat nou eenmaal vijandig tegenover God. En daarna moet ik, als de wiedeweerga, erbij vertellen dat Ammon weer een zoon is van Lot. Dat is dus Lot, Moab en Ammon, weet u nog? Nou, misschien weet u dat niet, want het is de familie spreekt er liever niet over hoe dat zit, maar. En ik ook niet. Maar goed, hè. Maar Ammon was zoon van Lot. Of zijn kleinzoon. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Maar in ieder geval, nee, het was in ieder geval zijn zoon. En daar gaat het maar om. Het was die oudere tak van de familie. In dit geval had het dus net zo goed Ismaël kunnen zijn. Of Edom. Maar het was Ammon, dat is hier in de geschiedenis bepaald. Maar hun betekenis, De betekenissen van die drie namen die ik nou noem, die verschillen in de praktijk niet zoveel. Nou ja, in sommige geschiedenis iets, maar in het algemeen niet. En bovendien, we zijn hier terecht bij Jabes in Gilead. Jabes in Gilead. Gilead ligt oostelijk van de Jordaan. En Jabes ligt eigenlijk net over de Jordaan vanuit het westen gerekend. Dus net in de tegenwoordige Jordanië, ergens in de buurt van waar tegenwoordig Pella mocht bekijken valt. Van Jabes weet men het niet zeker. Er bestaat nog een Wadi Jabes, geloof ik. Maar die naam is vermoedelijk achteraf gegeven. Maar het ligt in ieder geval oostelijk van de Jordaan, tamelijk in het noorden. Dat wil zeggen in de buurt toch van het meer van Galilea, zal ik maar zeggen. Maar nogmaals, aan de oostzijde, langs de weg, schijnt het naar latere Gerasa. Van de Gergazenen en al dat soort dingen, weet u wel. Maar goed, dat doet er nou weinig toe. Maar als je vandaar, oostelijk van de Jordaan, naar het zuiden gaat, waar kom je dan terecht? Want dit is Israël, hier woonde de halve stam van Manasse. U weet, het waren Ruben en Gad en de halve stam van Manasse, die woonden oostelijk van de Jordaan. En dit hier ben je terecht bij Manasse. Maar ga je dan naar het zuiden toe, van daaruit, dan kom je terecht in het gebied van, nou ja, het staat nou ook op de kaart. Amman heet het. De hoofdstad van Jordanië. Amman. Het gebied van Ammon namelijk. Ga je nog zuidelijker, dan kom je in het gebied van Moab. Zo'n beetje tot halverwege de Dode Zee ben je dan weer naar beneden gegaan. Als je nog verder naar beneden gaat, zit je bij Edom. Maar het zijn allemaal die oudere broedervolken, om zo te zeggen. Die heb je toch, hè? Ja, de meest noordelijke is nou eenmaal de Ammonieten. En dus spelen die hier deze rol in deze geschiedenis. Zie. Dus Nahas, de koning van de Ammonieten, trekt op tegen Jabes, dat ook oostelijk van de Jordaan ligt. Dat blijft later in de geschiedenis nog steeds een moeilijk probleem. Het is grensgebied met Ammon. Hij belegerde Jabes in Gilead, staat er. Jabes betekent zoveel als droogte. Verdroogd. Droogd. Als het droog is, waar is er dan gebrek aan ook alweer? Aan water. En waar is water ook alweer een beeld van? Aan het woord van God en dus aan leven. Dus daar had men gebrek aan in Jabes. Het is bijna te voorspellen. Nee, niet echt. Maar laat ik het anders zeggen. Het hoeft ons niet te verbazen dat Saul en zijn zonen aanvankelijk begraven werden in Jabes. Dezezelfde plek. De geschiedenis van Saul begint min of meer met Jabes, maar hij haalt hier zijn overwinning in deze geschiedenis, hier in 1 Samuel 11, maar hij sterft er ook en wordt er begraven. Later wordt hij weer opgegraven, want ze zeulden vroeger nog wel eens wat om met de dank u zuster. Goh. Toch ga je vooruit zien, ja. Stoffelijke resten. Verbazend. Heel goed. Nou goed. Daar droegen ze nogal wel eens wat mee om, ja, in de loop der tijd. Nou goed. Jabes in Gilead, in de stam van Manasse. Het was er dus nogal droog gebrek aan het woord van God en ze waren bij Manasse. Maar Manasse wordt in de Bijbel, zeker in de Bijbelse symboliek, verbasterd tot Moshe. Dat scheelt één letter. Dan is de N eruit. Uit Manasse is de Noen, de N eruit. Dan hou je over Moshe in het Hebreeuws. Dan staat er de naam van Mozes. Of andersom gezegd, je hebt de naam van Mozes in het Hebreeuws. Je schrijft er een Noen in. Een 50, een letter N, een tweepoot erin. En dan heb je de naam van Manasse. Maar Manasse is net als Mozes dus een beeld van de wet en het leven onder de wet enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En uiteindelijk dus van het Joodse volk. Daar komt het op neer. En onder het Joodse volk is Jabes, want het is erg droog. Men heeft gebrek aan het woord van God. En men valt ten prooi aan de Moabieten, aan de Ammonieten, aan de oude mens. Want wet is gelegd op de oude mens, het wordt allemaal bij elkaar. En in de praktijk is men dan onder de heerschappij van de duivel, de tegenstander, die zich nou eenmaal van de wet bedient. Een bediening des doods. Het is erg dor, droog, onder de wet. En wat er van het volk overbleven die omstandigheden, een dal van dorre doodsbeenderen. Maar goed, om maar eens wat op een zijroute te zeggen. Ik bedoel, dat beeld herhaalt zich in de Bijbel. Als je deze dingen zo bij elkaar hebt, moet je weten waar het over gaat. Het is niet goed, maar het is een beeld van het volk onder de wet. En ze worden bedreigd door Ammon, door de oude mens, door de slang. En zij denken, de inwoners van Jabes, de mannen van Manasse, denken, dat kunnen wij niet winnen. Dus zeggen ze tot Nagas, tot de slang, maak een verbond met ons. Zij willen een verbond maken met de duivel, met de dood. Komt later in de Bijbel een paar keer voor. Ja, ook in Daniel 9. Hij zal met de velen een verbond maken enzovoorts. Zeker wel. Maak een verbond met ons. Dan zullen wij u dienen, want zo gaat dat. Een verbond maken, dat is zoveel als fuseren. En u weet hoe dat gaat als twee bedrijven fuseren. Eén van de twee houdt op te bestaan. Nog niet meteen, maar dat komt later. Vertel je ze niet meteen. Hè? Die kent u toch, hè? Van dat varken en die kip. Die zouden fuseren.
Ja, dat is nog samen onder met de maar.
Ja. Ja, heel goed. Zei de een, ja, dat kost mij de kop. Dan zegt die ander, ja, dat gaat toch altijd zo bij een fusie. Ja, ja, zo is het precies. Zo werkt het. Nou goed, daar gaan we niet verder op in. Maar het is wel zo, hè. De concurrent wordt als het ware opgekocht en daarna uitgeschakeld. Dat is het hele idee. Hè? Zo werkt dat in de politiek, maar in de economie, in het bedrijfsleven, werkt dat net zo goed zo. Hè? Nou ja, en mondialisering van de economie leidt ertoe dat elk product alleen nog maar gemaakt wordt door één bedrijf zonder enige concurrentie. Dat gevaar ziet men langzamerhand aankomen, dus nu hebben we een dame aangesteld die dat in de gaten moet houden. Dat is die dame die verantwoordelijk is voor ons wegennet in Nederland. Dat heeft ook keurig geregeld in het verleden, dus dit gaat ook helemaal goed komen. En het is nog niet eens oudejaarsavond, zuster. Nee, en dan, nou ja, goed, laat maar zitten. Toch. Maak een verbond met ons. Dan zullen wij u dienen. Want daar komt het op neer. Dan worden ze tot slaven. Zo werkte dat, hè. Volkeren worden veroverd en wat moeten ze daarna? Als ze veroverd zijn, wat moeten ze daarna? Belasting betalen, heel goed. Dus wij vragen ons al jaren af, door wie zijn wij eigenlijk veroverd? Maar, goed, ik moet wat loslaten. Maar daar komt het in de praktijk op neer, hè. U weet hoe dat was. Jeruzalem werd later veroverd, ooit een keer door Nebukadnezar. Nou ja, wel drie keer. En toen weigerden ze de belasting te betalen. Toen kwam Nebukadnezar weer voor de stad, enzovoorts. En uiteindelijk werd de stad dan verwoest, hè. Toen hoefden ze ook geen belasting meer te betalen. Maar ze werden wel weggevoerd in Babylonische ballingschap. Want dat is waar het over gaat. Geld en macht. Macht en geld is hetzelfde. Nou goed. Maak een verbond met ons, zo zullen wij u dienen. Ja, als je het niet, als je die winnen kunt, dan, ja, dan moet je het op een andere manier proberen. Maar u weet hoe dat is. Er staat trouwens in de, ik weet niet of ik het zo gauw kon vinden, hoor. Er staat trouwens in de wet, daar staat aan de ene kant, ik geef u de schriftplaatsen gewoon, dat de Israëlieten, dat het hen, de Israëlieten niet toegestaan was om onder andere de Ammonieten te verstoren. Dat in de wet. We mochten het land niet aanvallen, ze moesten met rust laten, ze moesten eromheen gaan. Niks van aantrekken betekent dat. Zoals wij in onze dagen geacht worden de oude mens voor dood te houden, te negeren, net alsof ze niet bestaan. Er staat in Deuteronomium 2 vers 19, En daarna nog een keer in Deuteronomium 2, vers 37. Maar wat er ook staat, is dat Ammonieten niet werden toegelaten in de, nee, in Israël. Dat betekent dus ook dat ze daar geen verbond mee mochten sluiten. Maar strikt genomen, Israël mocht überhaupt geen verbond sluiten met enige buitenlandse mogendheid. Was sowieso verboden, omdat dat impliceerde een verbond met een andere god. En u weet welke god dat dan is. Zie? Ja, er waren ook reuzen bij de Ammonieten en dat soort dingen meer. Die andere uitspraak, dat ze buitengesloten waren van de, laten we zeggen, de gemeenschap van Israël, is in Deuteronomium 23 vanaf vers 3, waar dat staat. Nou, meer zeg ik daar niet van. Maar nou willen ze een verbond met ze sluiten. Min of meer gedwongen, zou je zeggen. Maar naar Bijbelse maatstaven is het natuurlijk de uitdrukking van ongeloof. Begrijp je, moet, ik heb er alle begrip voor. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat naar Bijbelse maatstaven Israël geacht werd te staan onder het koningschap, dan wel de bescherming van God zelf. Die zou men dienen en God zou voor hen zorgen. Dat is zo het oude verbond. Is onder de oude verbond zo geregeld. Zie? Sinds de uittocht uit Egypte. En op de Heer vertrouwen ze niet. Dus zeggen ze, ja, dan moeten we maar een verbond sluiten. En toen zei die Nachas, de Ammoniet, toen zei die slang, het serpent, hij zei tot hen, mits deze zal ik een verbond met jullie maken. Dat wil zeggen, alleen onder deze voorwaarden. De voorwaarde is dat ik u allen het rechteroog uitsteken en dat ik deze schande op gans Israël leg. Allen, namelijk. Nou ja, gans Israël, voor zover hij daar dan iets mee had. Maar dat was hij van plan te doen. Allen het rechteroog uit te steken. Historisch is dat makkelijk te verklaren. Het zou hen, in de eerste plaats zou het hen kenmerken. Dan loopt weer iemand met één oog, dan weet je het precies. Oh, dat is een slaaf van de Ammonieten. Toch? Dat is één ding. Het is een soort brandmerk, maar op een andere manier. En vervolgens, het maakt iemand met één oog onbekwaam om te strijden. Ongeschikt. Er was trouwens nog iets, nou we het toch over hebben. Nee, we hadden het er nog niet over. Ik heb het er zo over. Het maakt iemand onbekwaam om te strijden. Er komen heel wilde verhalen bij aan te pas van theologen die kennelijk nooit in militaire dienst geweest zijn, maar die vertellen dan, nou ja, kijk, ja, met je rechterhand hou je je zwaard vast, met je linkerhand je schild, daar dek je je mee af, dus met je linkeroog zit je achter je schild en met je rechteroog moet je om het hoekje kijken. En als je dat oog niet hebt, dan kan je dus niet meer van achter je schild kijken. Ik vind dat zulke dwaze verhalen. Dan hou je dat schild toch een beetje verder naar links, suffend. En dan denk ik altijd, ja, nou weet ik waarom die lui theologie zijn gaan studeren, maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Hè. Maar ik begrijp, sorry, het zal wel aan mij liggen, het zal me iets ontgaan zijn, maar ik begrijp die dingen niet. Het is natuurlijk in werkelijkheid veel simpeler met één oog dicht. Dat wil zeggen, als je maar één oog hebt, kun je geen diepte zien. Kun je geen afstanden zien. Je kunt wel uit ervaring, kun je van sommige dingen nog afstanden schatten, maar hou maar eens één hand voor je oog, dat wordt al heel moeilijk. Dan wordt alles ineens tweedimensionaal, plat, zoals op een foto. Daar kun je aan wennen, maar je kunt er ook knap mee bedrogen worden. U kent toch allemaal die foto's van iemand die op een kameel zit en zo doet en dan zijn wijsvinger heeft op de top van de piramide. Dat weet u toch, die foto's kennen u toch? Die laat iedereen daar maken, die zorgen, die fotografen voor die geitjes. Mensen die de toren van Pisa. Of mensen die de toren van Pisa, die staat op wel eens daar tegenhouden en zo. Dat komt omdat je die diepte niet kunt zien. Je weet dat het er is, uit ervaring, maar je kan het niet zien. En dus in een bekende omgeving gaat zoiets nog, maar dan houdt het ook op. Heb u dat? Ik heb geen diepte zien. Trouwens, wij doen wel eens wat een stereofotografie, nietwaar, broeder Eisema? Nou, daar heb je dus niks aan als je maar één oog hebt. En ik heb in de tijd een reeks van die voorstellingen gegeven met stereodiaprojectie. Er waren altijd mensen die na afloop naar me toe kwamen en die zeiden, ja, wat is nou het verschil met gewone projectie? Ja, daar weet je het. Ze hebben een lui oog. Ze zien met één oog dus niks, of zo goed als niks. Dan zie je dus geen diepte en ontgaat je het volkomen. Anderen vinden het prachtig, maar zo is dat. Hè? En als je geen diepte kunt zien, inderdaad, dan ben je voor de strijd niet bekwaam. En voor een paar andere dingen ook niet trouwens. Maar de essentie ervan is eigenlijk, en nou kom ik bij de typologie die erachter steekt. Als je dat oog kwijt bent, dan kun je dus niet meer naar de verte kijken. Verte bestaat trouwens niet, hè? Het is allemaal plat. Zeg maar. Weet je wat ze doen met films enzovoorts? Om toch diepte te suggereren? Die camera bewegen. Want dan verschuiven de objecten ten opzichte van elkaar, hè? Kijk, bij stereofotografie, het rechtse plaatje is het, wat je rechteroog ziet, daarop is de achtergrond naar rechts verschoven en de voorgrond naar links. En met het linkse oog is de achtergrond naar links verschoven en de voorgrond naar rechts. Dan kun je die twee plaatjes uit elkaar houden. Maar je kunt het ook zo proberen, eerst je één oog open, dan je andere oog open. En dat wat op de voorgrond is, zie je tegen een achtergrond. En aan de hand van de verschuiving kun je dan een beetje schatten van hoe die diepte is. Heb je dat nog? Maar als alles stil is en er niks beweegt, met één oog of één camera, krijg je geen diepte zien. En sommige foto's zijn dus op zich waardeloos, maar als op dezelfde plek een foto genomen, een stereofoto, dus twee plaatjes, één voor het linkeroog en één voor het rechteroog, zijn soms fantastische foto's. En andersom trouwens. Er zit gewoon een diepte. Heb je wel eens een prachtig landschap een foto van gemaakt? Als je hem later thuis hebt, dan gooi je hem gewoon weg. Want er is niks aan. Want je ziet het maar met één oog. Of met allebei de ogen hetzelfde. Dat schiet niet op. Je hebt twee ogen. Je moet met twee ogen verschillend zien. Dan heb je diepte. En waar ik het nu over heb, is dit. Als men leeft onder de wet. En via de wet. Terecht via de inzettingen van de wet. Terecht komt bij de oude mens. En daaronder leeft. Heb je geen toekomst meer? Er is geen verte. Er is niet meer iets om naar uit te zien. Alles is plat en dichtbij, om je heen. En dat is het dan. Heb je dat? Nou, dat is het verhaal. Het perspectief is weg. Dan ben je zonder hoop. En dat is de ellendige situatie van de mens die een gevangene wordt, eerst van de wet en daarna van de oude mens. Of van de oude mens en dus van de wet, is maar hoe je het hebben wil. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, is geen toekomstverwachting. En dat brengt me bij de eigenlijke strekking van dit hoofdstuk. Ik mag wel opschieten, anders kom ik er niet eens doorheen. Komen we de eigenlijke strekking van het hoofdstuk. De strekking van het hoofdstuk is dat door Saul weliswaar tot op zekere hoogte overwinning behaald wordt op deze vijand. Met als gevolg dat de inwoners van Jabes toch hun twee ogen allebei mogen houden. En dat is het positieve van de wet. Ik bedoel, van de Mozaïsche wet. Het negatieve is, het legt de mens verplichtingen op van werken der wet. Maar, zei Paulus daarover, in die zin is de wet ons tegen. Je kent de uitdrukking uit Colossense? De wet die enigerwijze ons tegen was in geboden en inzettingen bestaande. En dan haalt hij dat enigerwijze ons tegen, dat wil zeggen op een bepaalde manier. Voor zover het inzettingen en geboden, dat wil zeggen voorschriften zijn, is de wet ons tegen, bediening desnoods. Er is echter een andere kant van de wet, dat is dat de wet in hoge mate profetisch is en ons spreekt over toekomende dingen. Want de wet mag dan zwak en onprofijtelijk zijn en een bediening des doods. De wet is ook een aanleiding tot betere dingen. Tot een betere hoop. Enzovoorts. Maar dat heeft met die inzettingen als inzettingen niks te maken. Dat is de andere kant van de wet. Daarom is de wet ook beschreven van voor en achter, dan wel van binnen of van buiten. De wet heeft twee kanten namelijk. Maar als men leeft onder die geboden en inzettingen, naarmate men dat doet, verliest men de andere kant van de wet, namelijk de toekomstverwachting. En dan gaat het dus als het ware één oog dicht. En dat is het goede, de goede kant ervan. Dat wil zeggen, dan gaat het rechteroog eruit. Dan hou je alleen het verkeerde oog over, het linker oog. Hè. Ik zeg altijd het rechte oog en het linker oog, vind ik beter. De verkeerde, dan zie je op de oude mensen, op de omstandigheden en enig uitzicht is er niet. En dat de wet profetisch is en spreekt over een nieuw verbond, waarvan het de aanleiding is, de toeleiding is, of de schaduw, zo je wilt. Ja, dat raakt mijn dank kwijt. Maar het is wel wat in dit hoofdstuk geïllustreerd wordt. Een van de goede daden van Saul. Overwinning op de Ammonieten, redding van de inwoners van Jabes, zodanig dat ze inderdaad het uitzicht behouden. De beide ogen, namelijk. Nou goed, even nog vers 3 dan. Er staat, toen zeiden tot hem de oudsten, want Nagas zei, ja, ik wil een verbond met jullie sluiten, maar dan alleen zal ik dan wel bij iedereen het rechteroog verwijderen. Toen zeiden tot hem de oudsten van Jabes, laat 7 dagen van ons af dat wij boden zijn in al de landpalen van Israël. Is er dan niemand die ons verlost, zo zullen wij tot u uitgaan. Zo wordt de oorlog in de tegenwoordige tijd niet meer gevoerd, maar toen nog wel. Ze zeiden gewoon, oké, dan moeten we even een week bedenktijd. Kijken of we een andere oplossing kunnen bedenken. Maar die Ammonieten die voelden zich kennelijk erg sterk. Want Jabes kreeg gelegenheid om hulp te halen uit de rest van Israël. Het ging toch niet zo hoopvol was voor die Ammonieten, maar ze voelden zich sterk. Hè? Ze zullen ook wel gedacht hebben, ze hebben daar een of andere boer tot koning gemaakt. Nou ja, wat een onbenul zeg. Hè? Er komt niks van terecht, volk is verdeeld, aanvallen dus. Laat 7 dagen van ons af dat we boden zijn in al de landpalen van Israël. Is er dan niemand die ons verlost, zo zullen wij tot u uitgaan. Een week respect. En dan staat er als de boden te Gibea Sauls, Saul woont in Gibea, kwamen. Zo spraken zij deze woorden voor de oren van het volk. Let op, voor de oren van het volk, niet voor de oren van Saul, voor de oren van het volk. Er werden geen boden naar koning Saul gezonden. Er ging net als in de dagen van Richter een oproep uit naar het volk. Die Saul, die namen ze toch niet serieus. Ze hadden er weliswaar zelf om gevraagd, maar ja, stelde in de praktijk niks voor. Toen hief al het volk zijn stem op en weende, toen ze dat hoorden. Iedereen dacht, daar kunnen wij ook niks aan doen, hoe moeten we er wat aan doen? En ziet, Saul kwam achter de runderen uit het veld. En Saul zeide, wat is de volken dat zij wenen? Wat is er met het volk, ze povere peupelen? Dat ze... Nee, hij zei wel eens wat, al heette hij Willem de Zwijger, hoor. Ja. Ja. Wat is er met het volk dat zij wenen? Toen vertelde zij hem de woorden der mannen van Jabes. Dat wil zeggen, Saul wordt gepasseerd. Hij hoorde pas in tweede instantie. Maar er staat er, toen werd de geest godsvaardig over Saul als hij deze woorden hoorde. En zijn toorn ontstak zeer en hij nam een paar runderen. En hield ze in stukken en hij zond ze in alle landpalen van Israël door de hand der boden, zeggende, die niet zelf uittrekt achter Saul en achter Samuel, al zo zal men zijn runderen doen. Toen viel de vreze des Heren op het volk en ze gingen uit als een enig man. Saul nam wat rigoureuze maatregelen, zond zijn boden uit, want hij had aanhang, toch wel, hebben we gelezen. Aan het eind, in vers 26 van hoofdstuk 10. Maar de zon dus bolde uit en zo werd Israël verzameld. Het moet allemaal heel snel gegaan zijn, binnen een week tijd allemaal, hè? Maar goed, het volk verzamelde zich, een leger, dat staat er dan, hè, vers 8. En hij telde hen te Bezek, en van de kinderen Israëls waren 300.000 en van de mannen van Juda 30.000. Ook al vreemd dat je hier een verdeling vindt tussen Israël en Juda. Die scheiding schijnt er altijd op een of andere wijze geweest te zijn, hè? Maar goed, hier ook. En let op de verhouding 10-1. 300.000 van Israël en 30.000 van Juda. Je krijgt toch al een beetje 10 stammen erbij geïntroduceerd op een of andere manier. Wat de aantallen betreft, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een 3. En wat die aantal nullen betreft, daar heb ik geen zekerheid over. Die getallen lijken namelijk veel en veel te groot. Maar dat heb ik u al vaker gezegd, geloof ik. Dat is het probleem altijd met dit soort getallen in het Oude Testament. Ze zijn historisch niet te plaatsen. Zo groot zijn ze. Wat het dan wel precies betekent, weet ik niet. Er zijn meerdere suggesties voor gedaan om dat probleem op te lossen. Maar ik zou het niet weten. Maar dat doet er verder niet toe. Die verhouding 10-1 is er in ieder geval. 330.000 mannen. Dat is een verschrikkelijk groot leger. Hoe groot was het leger van Willem de Zwijger ook alweer? Nee, dat, nog geen 10.000. Het waren maar een paar duizend man. Ja, goed, het was in 15 zoveel, wanneer het maar was. Ja, 15 zoveel. En dat is dan een fors leger geweest naar maatstaven van die tijd. En naar maatstaven van de bevolkingsdichtheid. En 330.000 is verschrikkelijk groot. Hoe groot was het leger van Alexander de Grote? Dat is maar een heel klein legertje dan vergeleken met dit. Dus daarom, zeg maar, ja, die getallen, dat kan eigenlijk niet. Er is iets wat wij niet begrijpen, maar dat klopt niet in ieder geval. Bij vers 8 van 1 Samuel 11 waren wij. Er was een verzameling krijgers, krijgslieden, waren gekomen tot Saul, die hem dus kennelijk toch als leidsman, als voorganger heette dat een hoofdstuk eerder, van het volk erkennen. En dan staat er vers 8, en hij telde hen te Bezek. En van de kinderen Israëls waren 300.000 en van de mannen van Juda 30.000. Dat Bezek, dat kennen wij nog uit 1 Samuel, uit Richteren 1, Richteren 1, waar wij terecht zijn in Bezek, waar gestreden werd door Juda en Simeon overigens, tegen de Ferezieten. En zij sloegen, vers 4 van Richteren 1, zij sloegen hen bij Bezek, 10.000 man. En zij vonden Adoni Bezek te Bezek, want Adoni, dat is een don, hè? Een heer, betekent het. En Bezek, dat is de plaatsnaam, de heer van Bezek, zeg maar de koning van Bezek. Vonden ze te Bezek. Ze streden tegen hem en ze sloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Doch Adoni Bezek vluchtte en ze jaagden hem na. Ze grepen hem en hieven de duimen zijner handen en zijner voeten af. Want vroeger hadden ze ook duimen aan de voeten, dat begrijpt u. Ja, ja, de grote teen. Ja, dank u, de grote teen. Ja. Weet u wat men daarvan zegt? Precies hetzelfde als bij het rechteroog. Men zegt, nou ja, als je geen duim aan je handen hebt en ook niet aan je voeten, dan kun je niet met een pijl en boog schieten. Wat ik niet begrijp, want ik heb als mensen met pijl en boog zien schieten, die gebruiken hun duim helemaal niet. Trekken die ja. Houden de hand zo, vingers achter. Ja, ja. Maar men zegt, dan kan men niet goed boog schieten. Misschien is dat zo. En maar men staat ook niet stevig als men geen grote teen heeft. Nou, dat schijnt zo te zijn. Ja. Maar het schijnt ze onbekwaam te maken tot den oorlog. Dat is hetzelfde verhaal weer. Dat is één ding. Het andere ding is dat het gaat over Bezek. Dus de plaats dus waar Saul zijn leger telt. Of laat tellen. Bezek betekent zoveel als een lichtflits. En in de praktijk is dat een bliksemschicht. Een lichtflits. Want de blitslampen waren toen nog niet uitgevonden. Dus waar vind je in de natuur een lichtflits? Ja, alleen als het onweer. Het is het licht van de hemel, de bliksem. Ja, doe maar. En dus worden vertaald met bliksem, maar het gaat in de praktijk over licht. Symbolisch, het gaat over licht en dus over het nieuwe verbond. Een licht wat van de hemel komt, een verblindend licht ook. En in de Bijbel komen we dat nogal eens tegen, dat er zoveel licht is dat men erdoor verblind raakt. De laatste die ermee te maken kreeg was, meen ik, Saulus van Tarsen. Als ik me goed herinner, later nog een, nee hè. Saulus van Tarsen, onderweg naar Damascus. En daarna was hij een paar dagen blind. Maar het is de uitbeelding van de heerlijkheid, het licht van het nieuwe verbond. Daar duidt de plaatsnaam Bezek dus op. We komen het trouwens tegen, niet als plaatsnaam, maar gewoon als zelfstandig naamwoord. In Ezechiël is dat, Ezechiël 1, in dat beroemde visioen van Ezechiël. Dat visioen over de heerlijkheid des Heren. Een visioen waarin de heerlijkheid van Christus feitelijk tot uitdrukking gebracht wordt. Waar staat, maar daar heb je niks aan wat er staat hoor. Er staat, hij zag immers vier dieren, vier cherubim zeg maar. Het heet hier dieren geloof ik, als ik me goed herinner. Ezechiël 1. Later worden het cherubim genoemd. Maar het is zijn uitbeeldingen van Christus in een of andere hoedanigheid. Maar in vers 14 staan de dieren, die vier cherubim, liepen en keerden weder, ze liepen heen en weer dus, als de gedaante van een weerlicht. En ik zei, daar heb je niks aan, lijkt mij, want ik zou niet weten hoe ze dan liepen. Ja. Oh. Nou ja, het zal wel. Ik heb geen idee. Maar dat het iets met licht te maken heeft, dat lijkt me duidelijk. Verder weet ik het niet. Ze liepen als de weerlicht. Ja. Bliksemsnel. Ja, bliksemsnel misschien wel, ja. Dat is wat het is. Meer weet ik ook niet. Maar dat begrip Bezek, want dat woord staat aan, dat heeft dus van doen inderdaad met de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Het hele visioen gaat daar trouwens over. En meer zeg ik daar nou maar niet van, want het is enigszins buiten de orde. Maar in Richteren 1 komen we dat Bezek tegen, waarin Canaanieten verslagen worden. In het algemeen, maar dat is een verzamelnaam. En meer specifiek Ferezieten. En dat is wel een aardige, want Ferezieten is in de praktijk hetzelfde als... Daar komt u vast niet op. En toch ligt het heel voor de hand. Ferezieten. In het Nieuwe Testament kom je ze ook tegen.
Farizeeën,
ja, precies, ja. Farizeeën, Ferezieten. Dat betekent zoveel als plattelandbewoners. Degenen die niet wonen in de steden, die zich buiten de samenleving, buiten het burgerschap houden. Burgerschap heeft met stadsrechten en dat soort dingen te maken. Verouds her, dat weet u, hè. Iemand die burger is, is geen boer. Toch?
Je hebt... Boeren, burgers,
precies, ja. Burgers wonen in de stad per definitie. En de stad is weer per definitie één koninkrijk. Maar Ferezieten en ook Fariseeën, die er hun naam aan ontlenen, worden geacht daar buiten te staan, zich te onttrekken uit godsdienstige motieven, dat zijn de Fariseeën, die dan ook bidden, God, ik dank u dat ik dit niet ben als al die burgers. Of zoiets, dat ik niet ben als die anderen. Ze horen er niet bij, ze zijn beter. Want u weet, de stadsbewoners van oudsher in de Bijbel hebben een slechte reputatie. Nou ja, de stad heeft sowieso een slechte reputatie van oudsher. De eerste stad was Babel, dat was niet best. De volgende ongeveer die je tegenkomt is Sodom, dat was niet best. Toch? Nou ja, Jebus was het dan, was niet best. Enzovoort. Later verandert dat enigszins. Maar van oudsher is het niet best. Elke stad wordt geacht de voortzetting te zijn in beginsel van Babel. Althans oorspronkelijk. Later komt Jeruzalem ten tonele en dan wordt het iets anders. Maar Ferezieten, dat zijn dus in het Nieuwe Testament de vromen die zo heten omdat ze zich buiten die sfeer van de stad beschouwen. Als buiten de legerplaats zou je haast zeggen, het komt dicht in de buurt. Hè? Maar u weet, de Fariseeën zijn in werkelijkheid hoogmoedig. Religieuze hoogmoed gaat het over. En ik zou niet weten waarom die Ferezieten hier in Richteren 1 niet precies hetzelfde voorstellen. En ze worden verslagen. Te Bezek, inclusief de koning van Bezek. Overwinning op de religie als zodanig, want daar waar de weerlicht is, dat wil zeggen daar waar dat licht is van het nieuwe verbond, verdwijnt het oude verbond en zelfs de eventuele heerlijkheid daarvan. Dat is 2 Korinthe 3 waar het uitgebreid staat. Hè? Als het oude verbond er werd, dat is religie, als het al heerlijk was, en tot op zekere hoogte was het dat, in zekere zin, dan nog verdwijnt die heerlijkheid in het niet bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dan is het zelfs niet eens meer heerlijk, staat daar. Licht van een zaklamp in het donker mag dan imposant zijn, zodra de zon opgaat. Of dat die elverlichting gaat branden, kun je je zaklampje wel weggooien, dat merkt niemand, als het ding uitgaat. Dat licht mis je niet. Dat begrijpt u toch, dat is verhoudingsgewijs. En verblinding in het Oude Testament, of blindheid, is maar niet een kwestie van dat het duister wordt dat men niet meer ziet. Het is net andersom, er komt zoveel licht dat men niet meer ziet. Het is te veel. En men moet er eerst aan wennen. Men moet er zich aan accommoderen, zei mijn oogarts. Nou, opticien zei het eigenlijk. En hoe ouder je wordt, broeder, hoe langzamer dat gaat. Dus als je een volle zomerdag met de zon in je gezicht, met de zon in je op een tunnel inrijdt, dan heb je een groot probleem. Vooral op de motorfiets, want je kan die zonnebril niet meteen afzetten. Dat begrijpt u. Dat zijn moeilijke dingen. Van de vorige EO dicht doen. Wat zeg je? Oude man moet niet op een motorfiets rijden?
Nee, van de vorige EO dicht doen.
Van tevoren, als je het weet. Ja, dat is één oog dicht doen, dan met een ander oog kijken. Dat geldt natuurlijk niet als je net verslagen bent door de ammonieten. Maar... nou ja. Wat deze... terug even naar deze Adoni Bezek en deze Ferezieten. Ze waren die vijf kwijt, hè? Die grote teen en die duim. De enige die hem nog had was Adoni Zedek, de koning, maar die werd hem ook afgenomen. Toen zei hij, nou ja... ik ben de laatste, want bij al die anderen heb ik het laten doen. Toen raak je het ook kwijt. Dan hou je bij de vijfde kwijt, hou je de vier over. Dat is waar het over gaat. Hè? Geestelijke dingen raak je kwijt. Religie, dat schijnt, dat probeert men ons te vertellen. Religie zou namelijk oog hebben voor de geestelijke, de onzienlijke dingen. In werkelijkheid is precies andersom. De religie bepaalt de mens bij de zienlijke dingen en neemt het zicht op onzienlijke juist weg. Maar het is met veel van die dingen zo dat ze in waarheid na waarheid precies andersom zijn. Toch? Nee, goed. Dat is hier ook zo. Maar nou terugkeren naar 1 Samuel 11. Hij telde hen te Bezek, van daaruit werd het dus inderdaad gestreden. Maar dat is dus in verband met een nieuw verbond, met de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En van daaruit wordt inderdaad de overwinning behaald op de oude mens, op de slang, op de ammonieten, op Nachas enzovoort. Dat laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. En die Ferezieten uit Richteren 1, ja, dat is ook de oude mens. De religieuze mens eigenlijk. Maar vooruit, hij telde hen te Bezek. Vers 9 waren wij ongeveer. Toen zeiden zij tot de boden die gekomen waren: aldus zult gij lieden de mannen te Jabes en Gilead zeggen. Het waren nog steeds die boden uit vers 4, die uit Jabes gezonden werden het hele land door, om hulp te vragen. En ze krijgen de mededeling: aldus zult gij lieden de mannen te Jabes en Gilead zeggen, morgen zal uw verlossing geschieden, als de zon heet worden zal. Als de boden kwamen en verkondigden dat aan de mannen te Jabes, zo werden zij verblijd. Heugelijke mededeling in Jabes, onze nieuwbakken koning, Saul komt eraan en die komt je bevrijden. Nou goed. En de mannen van Jabes zeiden: morgen zullen wij tot jullie eruit gaan en gij zult ons doen naar alles wat goed is in uw ogen. Want daarmee werden ze min of meer onderworpen natuurlijk aan koning Saul, en ze horen dat feitelijk ook. Het geschiedde nu des anderen daags dat Saul het volk stelde in 3 groepen, in 3 hopen, 3 eenheden is dat eigenlijk, want het woord hoop duidt op 1 eenheid. In 3 hopen, 3 regimenten. En zij kwamen in het midden des legers in de morgenwaken en zij sloegen Ammon totdat de dag heet werd, en het geschiedde dat de overigen al zo verstrooid werden dat er onder hen geen 2 tezamen bleven. Dat wil zeggen, van die tegenstander bleef niks over. Van Ammon. Toen zeide het volk tot Samuel: wie is hij die zeide, zou Saul over ons regeren? Geef hier die mannen, dat wij hen doden. Want hiermee heeft Saul natuurlijk zijn gezag als koning gevestigd. En ze waren toch bezig met oorlog voeren en doden. Dus ze konden ze ook die Belials kinderen uit 10 vers 27 wel een kopje kleiner maken. Maar dat gebeurt dus niet. Hè? Geef hier die mannen dat wij hen doden. Maar Saul zeide: er zal deze dagen geen man gedood worden, want de Heer heeft heden een verlossing in Israël gedaan. Verder zeide Samuel tot het volk: komt en laat ons naar Gilgal gaan en het koninkrijk al daar vernieuwen. Toen ging al het volk naar Gilgal en maakte Saul al daar koning voor het aangezicht des Heren te Gilgal. En ze offerden al daar dankoffer voor het aangezicht des Heren. En Saul verheugde zich al daar gans zeer met al de mannen van Israël. En zo loopt deze geschiedenis dan af. Waar het dus over gaat, is inderdaad dat onder Saul weliswaar overwinning gehaald wordt op deze ammonieten. Zeg maar overdrachtelijk, via de wet wordt overwinning behaald op de oude mens. Maar het is betrekkelijk. Dat is alleen zo in verband met het uitzicht dat de wet geeft op het nieuwe verbond. Op de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En de wet is, en ik zoek hem nu wel op, in Colossense, waar Paulus zei in Colossense 2, vers 14, over de Heer Jezus, uitgewist hebbende, Colossense 2 vers 14, uitgeveegd hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, zeggen de vertalers, en dat is het natuurlijk ook, hè. Het handschrift namen die inzettingen. En Paulus corrigeert zich en zegt: het welk enigerwijze ons tegen was. En heeft dat handschrift uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dat wil zeggen, dat handschrift is het handschrift van de wet. In inzettingen bestaande, maar voor zover het in inzettingen bestaat, is het ontstegen. En is het die bediening des doods. Enigerwijze dus. Maar anderwijze, als dat tenminste nog goed Nederlands is, is dat handschrift niet ons tegen, maar ons voor. Ja, ons niet meer, nou niet meer. Maar in het verleden wel, in elk geval. Omdat het uitzicht bood op de komst en het werk van de Messias. En dat niet alleen, maar ook in hoge mate op de komst van één koning. En als u zich ooit, als u zich misschien hebt afgevraagd hoe het kan dat dan in Deuteronomium allerlei voorschriften zijn in verband met koningschap. Terwijl als Israël een koning vraagt, dan zegt de Heer, ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Dan moet ik u zeggen dat het wel degelijk de bedoeling was dat Israël een koning zou krijgen, maar op Gods initiatief en de door hem bestemde koning. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, die binnen afzienbare tijd, die binnen afzienbare tijd zijn koningschap alsnog over Israël zal vestigen. En dan in deze schepping, dat wil zeggen nog voor de jongste dag, dan toch gedurende 1000 jaren over hen regeert. En daarmee is het niet afgelopen, want het is een eeuwig koninkrijk, zoals de Bijbel leert. Dat wil zeggen, ga daarna ook nog door. En je kunt in ieder geval zeggen, dat is een aanzienlijke periode. Hij zou koning zijn. Maar toen Israël zo nodig een koning moest, zei de Heer, nou ja, naar algemene maatstaven, dit is hem dan. En toen werd het Saul, dat is de heerschappij van de wet. In deze oude wereld, als je wilt zijn als alle volkeren, het allemaal hetzelfde moet zijn, dan ziet het er zo uit als je het mij vraagt, zei hij. En zo kregen ze een wet en zo kregen ze deze koning. Maar binnen de kortste keren, maar dat is dan een paar hoofdstukken verder, wordt er dus toch een andere koning voor in de plaats gesteld. David, uit het huis van Juda. Maar dat is de stamvader van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, dat koningschap van David grijpt als het ware vooruit op het definitieve koningschap van de Heer Jezus Christus. De Zoon des Mensen, de Zoon van God. Zie? Nou goed, en dat is ook wat hier in het laatste deel van 1 Samuel 11, gedemonstreerd wordt, of althans waar we bij bepaald worden. Want wat wij vinden is inderdaad dat het koningschap van Saul erkend wordt op deze wijze. En typologisch moet je dat binnen datzelfde kader houden. Dat wil zeggen vanwege het uitzicht op een nieuw verbond en een alsnog op te richten koninkrijk onder dat nieuwe verbond enzovoorts. Hè. Want het koninkrijk van Christus is natuurlijk inderdaad niet onder de wet, maar onder de genade. Onder het nieuwe verbond. En daar wordt dan eigenlijk ook profetisch over gesproken. De uitdrukking geef hier die mannen dat wij hen doden aan het eind van 11 vers 12... komt overeen met de uitdrukking in Lucas 19... woorden van de Heer zelf. Nee, ja, van de Heer zelf. Maar in een gelijkenis. Aan het eind van de gelijkenis zegt de koning, die zojuist is wedergekomen uit een ver land, die zegt, doch deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dat is een wat ruimere variant van deze uitdrukking van Saul. Maar het ligt ook in het verlengde daarvan uiteraard. Hè? Want het gaat over de vestiging van dat koningschap. Met het uitzicht op dat nieuwe verband uiteraard. Vanuit Bezek. En met het uitzicht met twee ogen in de verte dus op dat koninkrijk dat eens zou aanbreken. Het logische vervolg daarop is dan dus ook dat Samuel zegt, komt en laat ons naar Gilgal gaan. Mankeert er nog maar aan dat er staat Golgotha. Maar nee, ja, dat is min of meer hetzelfde woord. Hè? Laat ons naar Gilgal gaan, want u weet waarschijnlijk Gilgal is het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Nou ja, dat is een van de toepassingen ervan, hè. Fundamenteel staat het voor dat wat rond is, dat wat draait, een wiel. Kom je ook tegen trouwens in Ezechiël 1 waar we net waren, de raderen. Dus dat woord Gilgal. Maar het is een uitbeelding van wedergeboorte. Ik heb een boek thuis staan in de kast, ik weet helemaal niet meer wat erin staat, maar het heet Het Rad der Wedergeboorte. En met een wieltje erop getekend, met spaken erin enzovoort. Dat vond ik wel aardig eigenlijk. Want als je het in het Hebreeuws zou zeggen, krijg je dus twee keer hetzelfde woord. Rad is wedergeboorte en wedergeboorte is een rad, een wiel. Nou ja. Brengt de eeuwigheid tot stand, dat is het eigenlijk. Maar laat ons naar Gilgal gaan. U weet wat Gilgal is, dat was de plaats... Waar Israël terecht kwam na de doortrekking door de Jordaan onder leiding van Jozua. U weet wel, met de ark voorop en 2000 elder achter de rest van het volk. Ze trokken ze door de Jordaan en die plaats waar ze toen kwamen heet Gilgal. En er bleef het legerkamp, het hoofdkamp zal ik maar zeggen, van Israël onder Jozua in de dagen van de verovering van Kanaan. En hier in de geschiedenis van Samuel is het een van de plaatsen waar Samuel domicilie heeft. Er waren er meerdere, maar Gilgal is er een van. Speelt nog lange tijd de rol in de geschiedenis. Maar het staat voor wedergeboorte. Het doortrekken door de Jordaan is immers een uitbeelding van wedergeboorte. Van nieuw leven ontvangen, van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus werd heel Israël toen, na het doortrekken van de Jordaan, te Gilgal besneden. En toen noemde men die plaats Gilgal, want de Heer had daar de ongerechtigheden van Israël afgewenteld. Want dat is wat Gilgal dus ook betekent. Wentelen, draaien, rollen. Nou, ze gingen dus naar Gilgal, terug naar het begin. Maar het betekent eigenlijk dat het de uitbeelding is van het aanbreken van een nieuw verbond en eigenlijk een nieuw koninkrijk. Hè? Dat staat er ook, komt en laat ons naar Gilgal gaan en het koninkrijk al daar vernieuwen. Maar als het koninkrijk van Saul echt vernieuwd wordt, dan komt daarvoor in de plaats David, stamvader van de Heer Jezus. En als het koninkrijk van de wet, Saul, vernieuwd wordt, dan komt daarvoor in de plaats de heerschappij van de genade. Onder de zoon van David, op de troon der genade. Kortom, het nieuwe verbond, daar spreekt het over. En dat mag je niet verbazen als je de lijn zo verder gevolgd hebt. Hè. Daar kom je uit. En dat gebeurde. Toen ging al het volk naar Gilgal en maakte Saul al daar koning over het, voor het aangezicht des Heren te Gilgal. En zij offerden al daar dankofferen voor het aangezicht des Heren. En Saul verheugde zich al daar gans zeer met al de mannen van Israël. En dat is een van de weinige werkelijk positieve dingen die over Saul verteld worden. Aan het begin van zijn optreden. En dat komt omdat de wet wel degelijk die positieve kant kent. Het vooruitzicht namelijk van betere dingen. De aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En de wet spreekt ons dus van Christus. Zo bezien, maar die is misschien lastig omdat die niet algemeen bekend is. Op zo bezien kun je dus ook zeggen, Saul is een type van David. Saul is een type van degene die komen zou. Die vindt u misschien vreemd, maar dan neem ik de andere route en dan zeg ik, maar de wet is een afbeelding, een schaduw, van de genade. De wet is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Zolang het maar niet beschouwd als inzettingen en geboden, want dat is de bediening des doods, dat is duisternis. Maar de andere kant geeft de wet wel degelijk licht, omdat hij ons spreekt over een nieuw verbond. Vandaar dan ook dat iemand als Mozes, die in hoge mate in de Bijbel de wet vertegenwoordigt en daarom ook op beloofde land niet binnen mocht. Dat tot Mozes gezegd wordt door de Heer, maar ik zal iemand uit uw broederen, iemand als gij, zenden. Als profeet tot Israël. Zie? En wie die profeet niet zal gehoord hebben, die zal uitgeroeid worden. En die profeet als Mozes is uiteraard gewoon Christus. Waarbij de middelaar van het oude verbond dus een type is van de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de moeilijkheid met typologie. Het gaat langs twee kanten dikwijls. Mozes staat model voor alle heerschappij van de wet, is daar een prototype van. Maar aan de omgekeerd of aan de andere kant is hij een voorafschaduwing van wat voor de wet in de plaats zal komen. Enzovoorts. Adam is een beeld van de natuurlijke mens. Toch? En daarom heten wij Adamieten. Maar neem die weg dat omgekeerd Adam een voorbeeld is van degene die zou komen. De laatste Adam, namelijk de nieuwe mens, de tweede mens enzovoorts. Die twee dingen moet je vooral uit elkaar houden. Nou goed. Maar als je dat kunt, dan kun je ook zien dat Saul in deze geschiedenis uitbeelding is van de wet. Niet in de negatieve zin, maar in de positieve zin namelijk. Over afschaduwing van het nieuwe verbond onder Christus. Onder wie wel degelijk opnieuw een koninkrijk zou gevestigd worden. Bovendien, het koningschap van Israël is ooit afgebroken, is beëindigd geworden. Al lang geleden, ongeveer in de dagen van de Babylonische ballingschap, daar hield het op. Maar het koninkrijk zal alsnog vernield worden als Israël zal worden wedergeboren. In de toekomst, in de wederkomst van Christus onder het nieuwe verbond. Nou goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons verlost hebt van heerschappij van zonde, dood en wet en ons gebracht hebt onder de heerschappij van uw genade en onder de heerschappij van hem die op die troon der genade gezeten is, onze hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. We zeggen u dank dat wij ook achteraf nog in deze oude geschiedenis en ook in de Mozaïsche wet die voorafschaduwingen, die beelden mogen zien van Christus. En daarmee van het nieuwe verbond waaraan wij deel hebben gekregen als eerstelingen. Wij danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. En dat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid bovendien, opdat wij als eerstelingen niet alleen uw koninkrijk zouden binnengaan, maar dat zelfs zouden beërven. Daarom danken we u ook dat we hier samen mochten komen, uw woord mogen openen, om ons te voeden met dat onvergankelijke woord, dat niet gebonden is aan de tijd of omstandigheden, of zeker niet aan onze omstandigheden, maar in tegendeel dat het dat woord dat uw universele openbaring is van uw werk en van wie u bent, ook in de loop van de hele heilsgeschiedenis. En we danken u dat we onze plaats daarin mogen kennen, mogen vooruitzien naar de openbaring van onze heiland in heerlijkheid, de openbaring van zijn koninkrijk onder het nieuwe verbond en zelfs naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. We danken u voor die grote zaligheid die u ons gegeven hebt en waar wij acht op mogen geven. En met alle vertrouwen vragen we dan ook aan u of u ons wil bewaren voor de boze, voor deze oude mens, voor deze oude schepping en degene die daarover heerst, opdat wij mogen wandelen in het licht van uw nieuwe verbond, in het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, opdat we van daaruit onze verwachting en hoop zouden stellen op de spoedige komst van onze heiland en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.